Onze hulp is in de naam des Heren, van hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De eerste psalm van morgen, gemeente, is uit 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Verontmoedigen bij ons nu onder Gods heilige wet. Daarna zingen wij Psalm 99, het zesde vers uit zijn heiligdom. In een wolkkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Psalm 99, vers 6. Daarna openen wij Gods heilig woord en wel bij Johannes 1. Johannes 1 en we lezen daaruit de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen uit de Bijbel Johannes 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het en welke ik zeide, van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Er staat heel veel in Johannes 1. Elke zin eigenlijk is vol van rijke inhoud. We nemen er dus maar een heel klein gedeelte uit en zelfs van dat kleine gedeelte kunnen we maar iets zeggen. We hopen wel dat het weinige dat we van kunnen zeggen toch gezegend zal mogen worden. Uit hoofdstuk 1 noem ik u vers 14 en alleen deze zin. En hij heeft onder ons gewoond. We gaan dan eerst na over wie het gaat. En u zegt natuurlijk, dat is duidelijk. Is het ook, wie heeft onder ons gewoond? Er wordt wel heel wat van hem gezegd. Waar heeft hij gewoond? Onder ons. Je moet weten wie hij is, maar ook wie die ons zijn. Dat moet je ook weten. En hoe heeft hij onder ons gewoond? Er staat gewoond, maar staat eigenlijk getabernakeld. Hij is hier als het ware geweest voor een tijd, zijn tent opgeslagen. Maar hij is ook weer van ons heen gegaan. Genoeg om te overdenken. En over deze prediking willen wij nu eerst Gods onmisbare zegen vragen. Want Heer, het is een rijkdom. Uw woord staat vol met heerlijke dingen waar een mens wat aan heeft. En miljoenen boeken en tijdschriften en kranten in de wereld zeggen vergeleken bij uw woord eigenlijk niets. Uw woord heeft altijd een rijke inhoud. Maar het moet wel opengaan. We moeten het wel ontdekken en daarom komen we eerst tot u. Het is in de belijdenis van dat wij uw woord van onszelf niet verstaan, Heere. We kunnen er wel wat over stamelen, maar er echt uit en over spreken, dat kan alleen als u onszelf leidt door uw Heilige Geest. Wil u ons die geest niet onthouden, alstublieft? Zijn werk is niet verdiend, maar wel zo nodig. En u, Heere Jezus, hebt toch wel het werk van de Geest hier op aarde verdiend in uw diepe weg, die u gegaan bent van de kribbe naar het kruis. En daar mogen we toch ook om vragen, om die Geest, omdat u het verdiend hebt, zodat we mogen zien wat uw woord is tot ons. U hebt onder ons gewoond, maar ook tot ons gesproken als het levende woord. En zo wilt u dat ook vandaag weer doen. Laat het niet iets vanzelfsprekends mogen zijn, o Heere, want de mens kan zelfs aan de grootste zegeningen wennen. Wil u ons daar oog en hart voor geven, om te mogen zien dat u een sprekend God bent. God, zo zegt de apostel toch ook voormaals, en op vele wijzen, tot ons gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, door de Zoon. En dat is onze redding. Lieve Heere, wat mogen we u daar toch wel vreselijk dankbaar voor zijn. En er zal toch ook straks een eeuwigheid van dankbaarheid zijn, omdat u een sprekend God bent. waar wij nu maar ook luisterende mensen. Zegen ons met een open oor en hart, o God, u die spreekt, maar dan zo ook dat oor en hart en alles wat gesloten is voor u open mag gaan, want u spreekt met kracht en heerlijkheid. En dat is onze redding. Wij bidden u, Heere, laat het ook vandaag mogen gebeuren, dat we ook bij vernieuwing uw woord mogen horen, want uw woord is ook voedsel. Zoals we elke dag eten nodig hebben, laten we toch als mens ons niet zoveel verbeelden. We hebben elke dag voedsel nodig. En zo is het toch ook geestelijk. Dat leren we toch ook als we op de smalle weg ten leven mogen wandelen, dat we daar op die weg onderhouden moeten worden. Dat we daarop gesterkt en geleid en vertroost en vermaand en bemoedigd mogen worden. Heren, dat is toch ook uw werk als een sprekend God. En dan is er toch ook vandaag gelukkig een volk dat zich in raad zou weten als u niet zo was zoals u bent. Een sprekend en een zichzelf openbarend God door woord en geest. Laten we dan zo onze plaats in mogen nemen, jong en oud, met het eenvoudige vers: Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gedenk ons tezamen, Heere, zoals we zijn opgekomen, want het woord komt wel tot ons allemaal. We hebben misschien ook een bijzondere vraag of een bijzondere nood. Dan is er toch misschien vandaag ook wel iemand die op iets een antwoord zoekt. Of die de weg niet meer weet. Die verdwaald is en niet meer weet hoe de weg terug is. Zou u ook aan hen willen gedenken? Ja, ook hen willen opzoeken op hun dwaalwegen en hen daarvan afbrengen en weer op het rechte spoor brengen. En als wij tot nu toe nog steeds de duisternis hebben verkozen boven het licht, zoals dat van nature is en net gelezen hebben, geef dan door uw genade dat we vandaag ook het licht mogen zien. Het echte licht in het kennen van u, o Heer Jezus Christus. Wil u daartoe ook ons samen zijn zegenen. En gedenk ons ook in nood en in ellende en in tegenspoed en kruis, in eenzaamheid en in verdriet. Als we weduwe zijn of weduwnaar, als we hem of haar zo missen, gedenk naar uw trouw bij alle beproevingen in het leven. Zegen uit genade ook deze gemeente waar ook veel gebeurt en waar ook een jong, trekkelijk jong lid is heen gegaan en begraven. We bidden om uw vertroosting over de nabestaanden en of het ook wat na mag laten in het midden van de gemeente. Zegent u ook de predikant van de gemeente. Wilt u hem gedenken in Meerkerk vandaag? Zegen hem en al uw gane getrouwe dienstknechten in alle dingen die vandaag op hun weg komen. Ook ons hier, Heren, en niet alleen binnen, maar ook buiten de grenzen wereldwijd, wilt u nog genadig uw koninkrijk uitbreiden. We zien zoveel om ons heen gebeuren dat we ons verontrusten en waar we helemaal niet blij mee zijn. We zijn toch echt wel stekenblind als we niet zien hoe de duivel vandaag ook bezig is. Maar wilt u als de Almachtige ook nog werken, Heere? Ondanks het woede van de vorst der duisternis en de invloeden van de wereld en ons boze hart, dat zou uw naam zo verheerlijken en het zal ons tot nut en zaligheid zijn. Heere, wil u het alles doen in de vergeving van onze zonden. Gedenk ons naar de rijkdommen die er zijn in het werk van de Heere Jezus Christus, over wie we ook vanmorgen weer mogen horen. Gedenk ons in de vergeving van het onze en bedek ons met dat alles reinigend bloed van de zaligmaker der wereld. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, de dienst erop veranderd zal plaatsvinden. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is voor de eredienst. Tweede voor de diaconie. En de derde is na het amen van de prediking. En dat is voor het algemene kosten kerk. De Heere zegen u en uw gaven. En wij gaan u zingen uit Psalm 68. Eerst het 9e vers. Waarin het gaat over het wonder dat mensen bij de Heere mogen wonen. En dat is allemaal omdat de Heere bij mensen wilde wonen. En daar zingt vers 12 van. 9 en 12 uit Psalm 68. En de psalm die we straks zingen is 132, vers 9. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Over de mens wordt, en dat is eigenlijk op elke bladzijde van de Bijbel zo, ook in Johannes 1 niet zoveel goeds gezegd, maar over de Heere des te meer. Alleen al onze tekst, dat hij onder ons kwam wonen en hij heeft onder ons gewoond. Dat zetten we maar boven de preek ook. Korte tekst, korte woorden. Wie is het, over wie het gaat? Niet lang geleden hebben we zijn komst in het vlees overdacht, de geboorte van de Heere Jezus. Het gaat natuurlijk over hem. En daar is Johannes even gelist, de apostel later, helemaal vol van om te spreken van hem. Want hij heeft zijn liefde ervaren en ook de liefde uit zijn hart voor hem. Hij spreekt ook deze dingen, hij schrijft deze dingen dan ook in de verwondering van de liefde. En hij heeft onder ons gewoond. En dat is dan ook een heel groot wonder als je ook nagaat wie hij is. Dat is onze eerste gedachte dan ook. Maar wie wij zijn, waarvan dus helemaal niet zulke mooie dingen worden gezegd in Johannes 1. En dat hij dan hier onder ons wilde wonen. En niet zomaar wonen, maar werken ook. Hij heeft hier ook zijn werk gedaan en daarom woonde hij onder ons. Hij heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus wordt hier met verschillende mooie namen aangeduid in Johannes 1. Bijvoorbeeld dat hij het licht is. En dat is ook zo. Wie de Heer Jezus leert kennen ontdekt dat hij het licht is. Johannes noemt dat in het eerste hoofdstuk. Het is een soort inleiding, een proloog en komt er later nog op terug. Als de Heer Jezus zelf zegt, ik ben het licht der wereld. En hij is gekomen om het licht bij andere mensen te ontsteken. Mensen die in de duisternis wandelen. En daar geeft Johannes ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld van die blindgeborene. De Heere Jezus wordt ook het leven genoemd in dit hoofdstuk. En wie de Heere Jezus een beetje leert kennen door het geloof, moet ook dat erkennen, dat in hem het leven is. Het leven in hem, maar ook voor mensen die het leven in zichzelf niet kennen. Het leven dus voor anderen. Hij is het die der wereld het leven geeft. En zoals hij is, zo hebben we hem nodig. Want wie kan het de duisternis verdrijven? De duisternis die over de wereld gevallen is sinds onze val in Adam. Wie kan de duisternis uit zijn eigen hart verdrijven? Wie kan de dood overmeesteren en wegbannen uit het leven? Wie van de mensen kan dat? Het gaat over de Heer Jezus die dat heeft gedaan en die dat ook nog kan doen. Hier op aarde is hij geweest, maar hij is in de hemel ook nog aan het wonen en werken. Om al hetgeen dat hij gedaan heeft ook uit te delen. Niet voor zichzelf te houden, maar uit te delen. Toe te passen door woord en geest. Maar de Heer Jezus wordt in Johannes 1 vooral het woord genoemd. Dat is een hele mooie naam voor de Heer Jezus. Het woord. En op het eerste gehoor denk je, ja, wat betekent dat eigenlijk? Het woord. Als je Johannes 1 begint te lezen, dan valt gelijk het de overeenkomst op met Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De Heere God zelf spreekt, maar ook de Zoon was de scheppingsdag aanwezig. De Heilige Geest ook, die over de wateren zweefde, lezen we al in Genesis 1. De drie-enige God is een sprekend God. En dat, geliefde gemeente, dat is uw en mijn redding. Als God niet sprak, zou spreken, waar moesten we dan heen? Dat wordt duidelijk als we zien wat er gebeurt als Adam en Eva zich van God en zijn dienst afscheiden en de droevige zondeval plaatsvindt. Het eerste wat ze dan doen is zich verbergen voor de Heere. En dan als de Heere dan komt, als die sprekende God, dan vrezen zij. Eerst waren ze verblijd om. Ze kenden de Heere, zijn stem aan de wind des daags. Maar toen schrok zijn stem hen af en zij verstopten zich nog verder in het struikgewas. Maar toch was dat ook hun redding. Want vanaf het moment van de val had God al het recht om voor altijd te zwijgen. Om nooit meer wat te zeggen. Om de mens aan zijn droevige lot over te laten. Geen licht meer te laten schijnen in de duisternis. Geen leven in de dood. Want Adam en Eva vielen in een geestelijke dood toen ze van God afvielen. Nee, ze vielen niet gelijk dood. Nee, dat bedoelt de Heer ook niet als hij zegt, als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Nee, gelukkig is dat bij de Heer niet zo, dat je gelijk dood neervalt als je zondigt. Toch? Er zat hier niemand vanmorgen, hier op de preekstoel stond er ook niemand. Als God de zonde gelijk zou straffen met de dood, maar het is wel waar. De dood is wel het gevolg van de zonde en die gaat door tot alle mensen. Maar God kwam en kwam als een sprekend God. Waar zijt gij? Wist God dat niet? Hij zag ze toch wel? Wie kan zich nu voor God verbergen? Zou God dat niet zien waar je je ook verbergt? Ja, maar God komt met een roepstem. Waar zijt gij? Kom tevoorschijn. Ja, de overeenkomst tussen Johannes 1 en Genesis 1 valt heel duidelijk op. In den beginnen begint hier ook Johannes 1 mee. En zo wordt de Heer Jezus dan ook aangewezen als het woord. Het scheppende woord. Dat weet u misschien ook wel, dan scheppen en spreken is in de Bijbel hetzelfde woord in het Hebreeuws. Hetzelfde woord, scheppen en spreken. En God zeide, er zij licht en er was licht. Scheppen en spreken, dat is één. Wel nu, dat geldt nu ook van hem die onder ons heeft gewoond. Hij is schepper. En in de context van onze val moeten we nu zeggen, hij is de herschepper. Degene die door zijn woord en geest alles weer nieuw maakt. En daarmee zal doorgaan, zoals ook in Openbaring beschreven staat, dat hij nieuwe hemel onder en een nieuwe aarde zal hebben geschapen. Hij schept, hij maakt nieuw. Dat doet dus de Heere Jezus. Natuurlijk ook omdat hij God is die macht heeft. Ook omdat hij gezonden is door de Vader om dat te doen. Als dus de Heere zijn stem laat horen in de Hof van Eden, waar zijt gij? Is dat dus eigenlijk, goed verstaan, de stem van Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De Zoon is de gezondene en hij komt om te scheppen, of liever gezegd herscheppen. De herschepping wordt in onze belijdenis genoemd veel groter wonder dan de schepping. Of dan de opstanding van een mens. En ik denk dat het wel zo is. Onze vaderen hebben dat wel goed gezien. De herschepping is een veel groter wonder dan de schepping. Waarom zou dat zijn? Het is toch immers hier omdat de herschepping niet verdiend is. Ik zei het al, God had nu het recht om nooit meer naar de wereld om te zien. Maar ook omdat het nu van dood levend maken is. Iets dat dood is, levend maken. Dat is het grote wonder. Zoeken en zalig maken dat verloren is. Dat is een heel groot wonder. Iets dat verloren is, weer terugbrengen. Iets dat gevallen is, iemand die gevallen is, doen opstaan. Iemand die voor de dood en de duisternis gekozen heeft, weer naar het licht en het leven brengen. Een veel groter wonder dus. Ja. Want nu is Johannes 1 toch wel helemaal duidelijk dat wij de duisternis van nature liever hebben dan het licht. Nu als dat zo is, hoe kan zo'n mens dan weer tot de kennis van het licht komen, als je toch daarvoor helemaal kiest voor de duisternis. Als je voor de zonde kiest, als je tegen God gekozen hebt, als je de dood liever hebt dan het leven en onze dwaasheid, dan is een almachtig wonder nodig. En hoe zal dat dan goed komen? Misschien dat het ook wel eens, of misschien vandaag, uw of jouw vraag is. Hoe komt het goed in mijn leven? Hoe zal ik weer aan het doel beantwoorden? Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe wordt de kloof overbrugd? Wat zal er moeten gebeuren, wil ik de duisternis gaan haten en het licht lief krijgen? Hoe zal dat moeten gaan om de dood te overwinnen in mijn leven? Liefde gemeente, dit is nu het Kerstevangelie. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het scheppende woord heeft onder ons gewoond. Is van de hoge hemel naar beneden gekomen. Naar de aarde die verloren lag in zonde en schuld. En zoals dat heils historisch is gegaan, de weg van de hemel naar de aarde, zo gaat het ook heils bevindelijk. Een weg bij de Heere vandaan naar de mens toe. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt het weggedrevene. Hij komt in het paradijs waar de Adams en de Eva's zich verstoppen, verbergen voor God en roept, waar zijt gij? Hij is de eerste, hij is ook de laatste. Hij is het die komt. En dat Dat wil Johannes nu proberen duidelijk te maken. Want is het moeilijk om daar woorden voor te vinden. Want je spreekt nu wel over dus een wonder. Wat zeg ik? Een wonder. Het grootste wonder. Het allergrootste wonder. Daar kun je wel iets van leren kennen, maar je gaat er ook van stamelen. Misschien dat dat in de nimmer eindigende eeuwigheid en zaligheid nooit meer overgaat, dat stamelen over dat wonder. Want een wonder blijft een wonder. Dat kan niet anders. En de Heer, die moet er ook altijd weer aan werken, opdat we het wonder zouden zien. En dat is het doel, ook straks in de eeuwigheid, om van het wonder te gaan spreken. Hij kwam. Hij kwam. Hij sprak. Hij deed. Het woord is vlees geworden, heeft zo onder ons gewoond. Het sprekende, het herscheppende woord. Dat ziet u in Johannes heel duidelijk getekend. Allerlei voorbeelden geeft Johannes daarvan. En dat heeft die Romeinse hoofdman heel goed begrepen, toen hij begreep dat dat de Heer Jezus er aankwam om zijn knecht te genezen. Toen zei hij, nee, je hoeft niet te komen hoor. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Die begreep het. De Heer Jezus kan op afstand dat woord spreken en dan gebeuren er wonderen. Ook op afstand, hè. Op afstand. Hij spreekt en het is er. En zo heeft hij ook vele zieken genezen door te spreken. Hij kwam onder ons in onze ziekenhuizen bijvoorbeeld ook. Daar kwam hij, naar die man die 38 jaar ziek lag. En hij zei tegen die man, die helemaal verlamd was, dus, sta op. En die man die stond op. Zie je, dat is nu dat scheppende woord. Die man stond op. De Heere die gaf hem daar dus de kracht ook voor. Schepper, schepper is hij, herschepper. Er was een begrafenis. Daar loopt een arme weduwe achter de baar van haar enige zoon. De Heer Jezus komt de stoet tegemoet en laat die stoet stoppen. Ja, want hij is de machtige. Hij is de machtige. En hij zegt tegen die jongeling, ik zeg u, sta op. En het gebeurt. Zie je, dat zijn voorbeelden ervan, dat hij hoeft slechts te spreken en het gebeurt. Of Lazarus, hoofdstuk 11, in zijn graf, hè, Lazarus. Ja. En de Heer Jezus, die staat buiten het graf. En dan moet die steen weg. Niet omdat Lazarus dat anders niet zou horen wat hij zegt, want die steen, dat helpt, die doet het echt niet hoor. Als het open graf open is, dan kun je ook schreeuwen wat je wil, maar er gebeurt niks. Nee, maar dat die steen moet weg omdat hij hem uit de dood gaat roepen. Lazarus, kom uit! En dan dat gestommel in dat graf, hè. Om angstig van te worden, maar ook om verwonderd van te geraken. Hoe kan het? Ja, het gaat ook over een wonder. Kan eigenlijk niet. Bij mensen dan. Maar het gebeurt. Want hij is de herschepper. En hij doet dat ook wat het heil betreft. Het heil schenken door te spreken. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Ja. En dan zijn ze ook vergeven. Omdat hij de herschepper is. Dan zijn de zonden weg. En dat voel je van binnen. Dat wordt je gewaar, dat kan niet anders. Dan komt er grote vrede en rust in je ziel. Als hij tot je zegt, deze dingen. Mag je ook naar uitzien hoor, mag je ook naar verlangen. De schepper. De herschepper. Hij is het die van dood levend maakt. En daarom is er hoop voor u en voor mij, want we komen toch allemaal in de wereld als mensen die onderworpen zijn aan de machten van de zonde en van de dood. En wie kan zich daarvan bevrijden? We hebben echt een verlosser nodig. Hij heeft, is in de tweede gedachte dan, hij heeft onder ons gewoond. Het klinkt heel genoegelijk, onder ons. Maar dat is het niet hoor. Nee. Wie zijn die ons? Hoe ziet het hier op aarde uit? Hoe ziet de wereld eruit? Hoe ziet mijn hart eruit? Weet u dat? Kunt u daar wat van zeggen, hoe de wereld eruit ziet? Kunt u ook zeggen hoe uw hart er een beetje uitziet? En jij, kun jij dat ook zeggen, hoe je hart is? En dat Johannes echt geen woord te veel zegt als hij zegt dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dat de mensen ook het licht niet hebben begrepen. Gaat buiten ze om, ze vermaken zich in de zonde, in het leven zonder en tegen God. Dat is ons bestaan. De Heer Jezus kwam in zulke wereld. Wat is dat voor hem? Een ontzaglijke overgang geweest. Van de hemel naar de aarde. En zijn weg zou nog dieper gaan. Maar van de hemel naar de aarde. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Wat een grote stap dat is geweest. Een aarde die in de zonde gevallen is. Waar er geen plaats was voor hem. Waar overal plaats voor is, behalve voor God. Zo ziet de wereld eruit. Waar alles moet kunnen, behalve het dienen van God, dat is achterlijk. Zo ziet de wereld eruit. En in zulk een klimaat kwam de heiland. En het was allemaal een eigen keus, hè? Ja, hij werd gezonden, maar hij ging niet met een lang gezicht, zoals kinderen wel iets kunnen doen. Dan zegt vader of moeder, ruim je kamer nou eens op. En dan ruim je woedend je kamer op. Je doet het wel, maar je bent ook boos. Nou, zo is het met de Heer Jezus niet hoor. Nee. Gewillig kwam hij. Ja, vader, zei hij. Toen de vader hem zond. Zie, ik kom om uw wil te doen. En daarom is het heel raar, vreemd, zondig eigenlijk. Als wij rond kerst of rond het lijdensevangelie in een soort meelij met de Heer Jezus vervallen. Van die zoetsappige kerstversies ook, hè. Ja, hoe leidt dit kinderke hier in de kou, ziet en zo alles zijn ledekens beven. Ja, dan zou je gewoon echt medelijden met de Heer Jezus krijgen. Ach, dat arme kind. Maar als de vrouwen achter hem aanlopen op weg naar het kruis en wenen over de Heer Jezus, dan draait de Heer Jezus zich om en houdt heel die stoet op. En gaat ze aanspreken. En hij zegt, weent niet over mij. Hij is geen willoos slachtoffer. Die naar de slagbank wordt gesleept tegen wil en dank. Zoals die moordenaars. Die wilden ook niet natuurlijk. Ik zou ook niet willen. Maar die zijn echt niet gewillig naar het kruis gegaan hoor. Jezus wel. Jezus wel. Het was geen slachtoffer. Het was zijn keus. Zijn wil. Onder ons te wonen. En geloof maar dat de Heer Jezus zich hier op aarde echt een vreemdeling heeft gevoeld. Misschien zelfs ook wel eens onder zijn discipelen die hem niet begrepen. En die niet door hadden welke weg hij ging. Die zijn woorden niet verstonden die hem zo in de weg konden staan. En die soms zo konden kibbelen over wie van hen de allerbelangrijkste was. En dat heeft hij ook wel eens moeten zeggen. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Ik kan het zo heel goed begrijpen als je in een vreemde omgeving bent en je wordt niet geaccepteerd en je wordt als een vreemde gezien. En de Heer Jezus heeft dat meegemaakt. Geen welkom. Dat bleek al rond zijn geboorte en er was voor hen geen plaats in de herberg en zo is het gegaan. Geen plaats voor hem. Het is zover gekomen, niet dat de wereld, maar dat de Joden geschreeuwd hebben, weg met hem, kruisig hem. Zo ziet de wereld eruit. Zo ziet u en mijn hart er van nature ook uit. Hebt u dat al ontdekt eigenlijk, dat je hart zo is? Moet dat dan? Ja, dat zijn wel dingen die moeten. De Heer ontdekt ons daar ook aan. Dat het hier niet gaat over een boze wereld en zo en ver van ons af, maar over ons eigen bestaan. Ons eigen hart, ons eigen leven. Daar gaat het over. En dat het ook voor mij geldt. Overal plaats voor, behalve voor de Heer. Als je dat gaat ontdekken, krijg je daar wel verdriet van. Ja, hebt u daar verdriet van? En jij? We huilen allemaal wel eens, hè, op zijn tijd. Sommigen meer dan ander. Maar we huilen allemaal wel vanwege de gevolgen van de zonde. Die man die er 38 jaar in het ziekenhuis lag, die zal ook menig traantje gelaten hebben. Ik heb geen mens, zei hij. Ja. Over de gevolgen van de zonde wordt heel wat afgeschreid in dit tranendal. Maar mag je ook wel eens huilen over jezelf? Dat je zegt, Heere, wat is het toch erg dat ik zo ben? Dat u nog altijd op de laatste plek komt. En dat er een keus in mijn hart leeft. Die zo tegen u en uw dienst ingaat. Dat je zegt, wie ben ik toch, Heere? Paulus, hoor je huilen over zichzelf. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam? Deze is doods. Ja. Het wonderlijke is, ze kennen juist, en alleen die mensen kennen ook echte vreugde, hoor. Ja, een verwondering en een blijdschap die de wereld niet kent. Nee, een blijdschap omdat God naar zulke mensen nog omziet. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft ons opgezocht. Hij is in onze straten geweest, dat is ook allemaal waar. In onze Johannes 2, de bruiloft, de begrafenis enzovoort, daar is hij allemaal geweest. Maar de geestelijke betekenis is, hij heeft zondaren opgezocht in hun ellende, narigheid. En dat om ze te verlossen. Hij heeft onder ons gewoond. Zo ook vandaag nog. U zegt, ja, dat is nu verleden tijd. Hij heeft hier op aarde, nu is hij in de hemel. Ja, en toch is het ook vandaag nog zo. Toch ook vandaag nog. Ja. Want naar zijn genade, majesteit en heilige geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Ook hier woont hij vandaag nog. Hoe dan? Staat er toch in Johannes 1... Het woord is zijn naam. Kijk, kijk dan, kijk hier, kijk. De opengeslagen Bijbel. En de Bijbel die thuis is en op je kamer en op je nachtkastje ligt. Hij is het woord, hij komt nabij, hij spreekt ook vandaag. En dat is ook zijn wil. Begrijpt u? Nee, zeker, ik ook niet. Hè? Dat hij spreekt vandaag. We zeiden vanmorgen, jongens, opstaan, we gaan naar de kerk. Maar eigenlijk is het Gods wil dat we in de kerk zitten. Heeft hij dat zo geleid? Heeft hij dat zo bepaald? Dat wij onder dat woord mogen zitten. En al zoveel jaren lang, vanaf onze jeugd af aan, wandelt hij achter ons aan. Hij heeft onder ons gewoond, ja. Hij komt met dat woord achter me aan. Ja, en dan vindt een mens dat van zichzelf natuurlijk helemaal niet prettig, hè. Nee. Moet je er eens aan denken, jong en oud, dat de duivel ook achter je aan zit. Maar dan om je tot het verderf te brengen. Het is de duivel om het verderf te doen, om je verderf, je ondergang, je dood, je dood, je dood. Die loopt ook achter je aan. Zeker achter kerkmensen. Die moet u vooral hebben. Mensen die onder het woord verkeren. En wat is de duivel dan vandaag ook ontzaggelijk bezig en ontzaggelijk slim. Slecht moet je natuurlijk ook zeggen. Om je van dat woord af te trekken. En dat kan bijvoorbeeld ook op deze manier. Dat je helemaal niet ziet dat je onder dat woord hier verkeert. En dat God daarin spreekt tot ons. Dat je wel in de kerk zit, maar dat het je nog nooit doorhuiverd heeft dat je in Gods huis mag zijn. En onder zijn woord mag verkeren. Zou u dat geen uitverkiezing willen noemen? Ja, wij zongen op Psalm 147 vers 10, dat is toch wel een psalm die je begrijpt dan? Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Israël, hoor, denk je niet, moet niet denken aan een aardig goed volk, een vroom volk, een ijverig volk, een godsdienstig volk. Nee, nee, lees de Bijbel maar en leert Israël heel goed kennen dan, hoor. Lees de Bijbel maar gewoon, je leert wel kennen wie Israël is. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen en zo wou hij met geen volken handelen. Het is een wonder dat de Heer dat nog doet. En wat hebben we dan ook nodig? Dat hij vanuit de hoge hemel zijn heilige geest ons schenkt. Opdat we dat als een wonder zouden zien. Niet ik zoek hem, maar hij zoekt mij. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten. Dat kan schaamte veroorzaken, maar ook diepe verwondering. Zo is de Heer en daar ligt nu mijn redding. Hij heeft onder ons zondaren gewoond. Hij heeft het verlorene opgezocht. En ten derde dan, hoe heeft hij onder ons gewoond? Getabernakeld staat er dus eigenlijk. Ja, hij heeft zijn tent hier opgeslagen. Dat betekent dat hij gekomen is en ook weer gegaan is. Ja, tent bij tent denk je aan een tijdelijke woning. Hij is hier voor een tijdje geweest. Dat zegt de tekst ook gewoon heel duidelijk. Hij heeft onder ons gewoond. Heeft het. Dat is ook waar. Al wijt hij naar zijn genade, majesteit en geest nimmer meer van de zijnen. Toch kun je ook dit zeggen. Hij is hier niet meer. U bent misschien ook wel eens in Israël geweest. Hem zie je daar niet. Nee. Hij heeft onder ons gewoond. Je kunt plaatsen aanwijzen. Kijk, het meer van Galilea. Jeruzalem. Gethsemane. Hij heeft onder ons gewoond. Het is verleden tijd. Hij is ook weer gegaan, ja. Maar zo heel anders dan hij gekomen is. Hij kwam in een stille, donkere nacht en niemand merkte het. Als de engelen de herders niet hadden opgezocht, hadden die ook nog niks geweten. En zo doet God het, hij spreekt en dan weet je het en dan kom je erachter en dan ga je op zoek en dan ga je op weg. Komt, laat ons dan zien het woord dat gesproken is. Zo gaat het, het woord wekt op. God zelf wekt op. En dan zie je mensen gaan met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kinderke liggende in de kribben. Maar het is wel zo, de Heere Jezus die woont nu in de hemel, hij heeft toch hier op aarde echt gewoond, ja. Op onze aarde, in onze wereld, in ons bestaan. Maar voor een tijdje, 33 jaar. En die 33 jaren heeft hij een heel groot werk gedaan. Sommige mensen, kun je wel eens van zeggen, waarvoor leven die nou eigenlijk? Dat is nou eigenlijk hun levensdoel, een levensvulling. Voor veel mensen geldt wellicht, die beslaan onnuttig de aarde. Immers. En hebt u een levensdoel, waar leeft u eigenlijk voor? Nou, de Heere Jezus die had een levensdoel, levensvulling. Hij had een doel voor ogen en dat ging hij achterna. Totdat hij dat doel bereikt had. En toen is hij weer heen gegaan. Hij is niet voor niets op aarde geweest. Hij besloeg niet onnut de aarde. Maar werd een zegen voor een verloren wereld. Wat kwam hij hier doen? Hij is hier gekomen, zeggen de kinderen misschien, om te sterven aan het kruis. Ja, dat is een goed antwoord. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Maar hij heeft ook nog veel meer andere dingen gedaan. Hij is gekomen op aarde om te sterven, ja. Maar ook om te leven. Ja. Hij heeft onder ons geleefd. 33 jaar lang. En dat als iemand zo heel anders dan u en ik. Hij was de tweede Adam. Volmaakt. Zonder zonde. Hij heeft geleefd hier op aarde. En hij heeft zijn leven opgeofferd aan God. Dat was de taak die hij op zich had genomen. Hij moest Adam de tweede zijn. Een gehoorzame knecht. Een gehoorzaam kind. Die de wet van God zou vervullen. Elke tittel en jota. Van A tot Z. Die de wet van God moest houden en wilde houden, die onder de wet, dat betekent ook onder de vloek van de wet geboren werd. Maar in ieder geval heeft hij gehoorzaamheid laten zien in zijn leven. Ja, Vader. En toen het heel moeilijk werd en de toorn van God op hem afkwam en de hel. Wie wil er nu naar de hel? Toen heeft hij wel gezegd, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Onze weg ging van de hemel naar de aarde, maar van de aarde naar de hel. De nederdaling ter helle noemen we dat. Helse angst en de verlating van God. Toen heeft hij wel 3 keer gezegd, indien het mogelijk ware. Maar hij heeft ook 3 keer gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot 3 keer toe, ja Vader. En hij is die weggegaan. Dat noemen we, de catechisanten weten dat wel, zijn leidelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft de wet van God vervuld, geheel en al. En hij heeft de straf op de zonde gedragen, zijn leidelijke gehoorzaamheid. De wet gehouden, maar ook de vloek van de wet gedragen, hoewel hij de wet gehouden had. En dat is heel zwaar voor hem geweest. Dus wat is het doel van Jezus' leven hier op aarde geweest? Inderdaad, om te sterven en om zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Om het offer van de wereld te brengen, om het bloed te storten dat ons reinigt van alle zonde. Om de straf te dragen, maar ook weg te dragen. Zo heel anders dan de mensen die in de verlorenheid de straf dragen. Die blijven dat dragen, die blijven dat dragen. Die kunnen dat niet wegdragen. Die kunnen hun schuld niet betalen. Maar hij kon de schuld wegdragen. Hij kon de schuld betalen, omdat hij zelf geen schuld had. Daarom. Hij was volmaakt, rein, heilig. Hij leed om de zonden van anderen. Straf die ons tevreden aanbrengt, zegt Jesaja, zingt Jesaja, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, hij kwam om te sterven, ja. En zo is er nu door zijn arbeid verzoening. En vrede met God. En eeuwig leven. Maar ook door zijn leven. De wet die u en ik moeten houden, hè, die hij de sterveling zet. We zongen ervan, Psalm 99. Die wet kan ik niet houden, wil ik niet houden. De wet vervloekt, weet je waarom? Dat ik tegen de wet vloek. Ik kan de wet zo vervloeken. Hè? Haten. Ik wil mijn eigen zin doen. Eigen wil. Maar Christus zei, ja Vader. Ik draag uw heilige wet. En gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En zo heeft hij gerechtigheid en gehoorzaamheid en heiligheid verworven. Om zoals Psalm 68 dat zingt. Hebben het gezongen om dat nu uit te delen. Ja, hij heeft onder ons getabernakeld. Dat wil zeggen, hij heeft zijn tent ook weer afgebroken en hij is naar de hemel gegaan. Heel anders dan hij kwam. Zegenende handen, hè. En hij is als overwinnaar het hemels heiligdom binnengegaan. En daar zet hij zijn werk dan tenslotte voort. Het werk dat hij hier op aarde heeft verricht, dat moet ook nog toegepast worden. En dat doet hij vanuit de hoge hemel, door middel van woord en geest. Daarom woont hij vandaag ook nog onder ons, om hetgeen we niet hebben te schenken. En de Heere Jezus is een schepper. Een herschepper. Hij kan, en dan kom ik weer op die andere woorden, die andere namen van de Heer Jezus terug uit Johannes 1. Hij schept het licht in de duisternis. Dan ga ik de werkelijkheid zien. En word ik wat ik ben. Een Adamskind. Verloren. Nooit gezien. Nee. Hij laat me mijn zonde en schuld zien. Heb ik daarvoor nooit gezien. Niet echt gezien als schuld tegenover God. Hij laat me zien de breuk die er is. En ook laat hij me zien dat ik die breuk zelf niet helen kan. Dat moet hij me ook weer leren, want ik ben altijd wel weer bezig om te lijmen en te plakken. En om die breuk te herstellen. Hij moet me ook leren dat hij de weg is. Hij alleen. De waarheid en het leven. Dat het leven inderdaad ligt buiten mij. en dat ik krachtens de val midden in de dood lig. Dat is wat ik ga zien als de schepper Christus mijn ogen opent. Dan ga ik dat zien. Hij laat mij zien de werkelijkheid, maar met het doel opdat ik hem zou zien. Wie is hij, Heere, zegt die blindgeborene, opdat ik hem kennen mag. Vind je dat niet mooi? Dat is ook Johannes. Wie bent u, Heere? Mag ik hem leren kennen? De Heere Jezus zal zelf vanuit de hoge hemel onder ons, onder zondaren, onder die ongelukkige mensen, onder mensen die alleen maar schuld met schuld kunnen vermeerderen, zichzelf openbaren, zichzelf laten zien. En dat doet hij zo, kijk zo. Hier heb je het weer, hè. Het woord. Hij doet het zo heel eenvoudig. Dat woord, dat kan je zo treffen. Eén enkel woord, dat kan je zo in beslag nemen, dat je het nooit meer kwijtraakt. Het gaat spreken, het gaat open, het gaat haken van binnen. Het woord zet je aan het werk, brengt je op je knieën, maakt je werkzaam. Het woord doet het, maakt je onrustig, maar het brengt je ook tot de echte rust, de ware rust, die er overblijft voor het volk van God. Hij heeft onder ons gewoond. Wat een wonder, hè? Vindt u het een groot wonder? Hij is niet ver. Weet u hoe een zondaar zalig wordt? En een ieder die de naam van deze schepper, Christus Jezus, aanroept, zal zalig worden. Dat is nu wat je gaat doen. Roepen, vragen, bidden. Zegen anderen, maar ook mij. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Dat gaan we vragen. In die weg. Ja, je wordt zalig door het werk van Christus, uit genade, om het welbehagen, omdat God het gewild heeft, maar ook in de weg van het gebed. Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Amen. eindigen we nu met dankzegging. Hier sprak hij die het al beheert, zo zongen we. U bent de regeerder, u regeert in de hemel, maar ook gelukkig op de aarde. Dat hebt u ook gezegd toen u heen ging. Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Uw Heilige Geest, Heere Jezus, die het alles in ons leven duidelijk moet maken, zou u die ook willen schenken op deze prediking, dat uw woord zijn kracht mag doen en van binnen mag blijven, en zodat het niet meer verdwijnt, zoals dingen ook kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Laat het mogen beklijven. Heb dank dat wij het weer mochten brengen, ook mochten horen. Wat onderscheidt ons, Heere? Breng ons maar en houd ons maar op een heel klein en laag plekje, om daar te mogen leven vanuit het wonder en met het wonder en door het wonder, om straks eeuwig u de lof te mogen brengen. Heere, zegen uw woord vandaag verder ook, en vanavond of vanmiddag als we weer samenkomen, wil ook dan weer in ons midden zijn. Gedenk ons tezamen en wil verzoening doen over hetgeen niet was, naar uw heilige wil. Gedenk ons om hem die de heilige is en nooit geen zonde gekend heeft gehad of gedaan. Ja, hoor ons tot roem van uw genade. Amen. De slotzang is het tweede vers op Psalm 84. Zelfs vinden mus een huis, o Heere. 84, vers 2. Nu allen met u de zegen des Heren, geliefde gemeente. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.